Dit is de Offerte Podcast, waarin wij Thijs Leijdens en Saskia Kerkhoff op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en leren van starter tot CEO, van pitch tot handtekening over hoe je meer omzet kan maken.
Yes, en in het derde seizoen besteden we meerdere afleveringen achter elkaar aan één thema. En we hadden het al over mentaal overeind blijven, hè, Thijs. We hebben onze psyche binnenstebuiten gekeerd bij een echte psycholoog. En misschien is het wel een bruggetje naar het volgende onderwerp, AI. En hoe ons dat in sales kan helpen. Of ons allemaal ten gronde gaat richten. Wie zal het zeggen? Nou, ik zal je vertellen, wij gaan het zeggen. We duiken erin, we gaan het concreet maken. En aan het eind van dit 2, 3, 4 luik, we don't know, weet jij hoe je aan de slag kan met sales en AI. En hoe het er over pak een beet een jaar uitziet. Veel plezier.
Zullen we eens een keertje beginnen met de Psycho Corner?
Laten we het doen. Ja, dat vind ik altijd fijn. Dat betekent gewoon dat ik meteen zendtijd krijg, toch?
Zo is het.
Want
prima,
de Psycho Corner. Ja, elke week wou ik zeggen, dat is niet waar. Elke aflevering. In ieder geval deel ik graag wat inzichten over mijn liefhebberij. Namelijk psychologie, toegepast op het salesproces. En ik zat te denken, als je het nou hebt over AI, dan heerst daar veel angst. Dus het grote risico van deze aflevering is dat wij een soort gesprek gaan voeren vanuit ons onbewuste brein. Die denkt, oeh, gevaarlijk, oeh, nee, ja, oeh. En dat heeft denk ik te maken met een effect, dat noemen ze de attentional bias. Dus de neiging van ons onbewuste brein om te focussen op het negatieve en om de hele tijd gevaar te spotten. Nou ja, als ik voor mezelf spreek, een groot gevaar wat ik wel gespot heb, is de hele tijd die berichtgeving in het nieuws dat de grote techbazen in Silicon Valley hebben zitten vergaderen over hoe wij met z'n allen kunnen voorkomen dat de mensheid uitsterft door AI. Nou ja, als je nou vraagt van zou dat een gevaar zijn voor ons onbewuste brein? Ik merk in ieder geval, mijn attentie gaat er, hè, mijn aandacht die gaat daar wel naartoe. En er is natuurlijk heel veel in de media over de gevaren van AI en wat er allemaal risico's aan zijn en problemen, et cetera. Nou, zo'n aflevering willen we denk ik niet hebben. En dat is nog best wel lastig, want hoe ons brein typisch zou reageren, hè, door alle input die we krijgen met die attentional bias, is dat we ook nog eens een keer op persoonlijk niveau een soort ego-deuk krijgen. Want wat ik in ieder geval uit die berichtgeving haal, is het idee, ja, ik ben straks misschien helemaal niet meer nodig.
Nee, je telt niet meer mee.
We tellen niet meer mee. En wat nou, ik bedoel, als je het nou hebt over mentaal overeind blijven, hoe blijf je in hemelsnaam mentaal overeind als je het idee hebt van, ja, straks ben ik gewoon niet meer relevant. Gewoon niet, eigenlijk. En nou ja, dat is wel een serieuze bedreiging voor ons brein en voor ons ego. En het effect of de coping die we dan zouden kunnen gaan toepassen om dat gevaar en die enorme ego-deuk een beetje te omzeilen, ja, is negeren of het een beetje wegpoetsen.
Ja, dus je focust op angsten, maar is het, ja, maar vervolgens ga je het negeren. Dat is, heet het dan cognitieve dissonantie?
Eigenlijk wel. Ja, dus je gaat proberen om het weer in lijn te brengen met elkaar. Goed opgelet, Thijs.
Ja.
Ik let op. Psycho Corner.
Iedereen luistert zo goed. Iedereen weet precies hoe dat zit.
Ja, nou, maar daar zit zeker wel wat, want we gaan natuurlijk weer proberen om ons zelfbeeld in lijn te brengen met de realiteit. Dus op het moment dat ons zelfbeeld is, wij doen ertoe, wij zijn iemand en de wereld zit op ons te wachten, dat helpt ons wel best wel lekker door de dag, denk ik, die gedachte. Ja, als er dan ineens een realiteit overheen komt of gecommuniceerd wordt van, nou, door AI ben je straks niet meer nodig, dan is ons zelfbeeld niet meer in lijn met de realiteit. Dus daar moet iets mee. De makkelijkste manier is hopen dat het meevalt. Kijk, we hebben geen invloed op die ontwikkeling van AI. Tenminste, ik heb niet echt de illusie dat ik bij kan sturen op hoe die trein aan het rijden is. Mm-hmm. Dus wat we wel kunnen doen is onze gedachten over dat gevaar bijsturen. Dus dat onszelf een beetje gaan kalmeren en een beetje toespreken. Nou, het zal misschien wel meevallen allemaal met dat AI. Als we dat gaan doen, dan lopen we denk ik pas echt gevaar. Hè? Dus als we in deze podcast nu een half uur gaan praten over waarom het allemaal wel mee zal vallen met AI en ons ego gaan redden door te zeggen dat wij straks als mens echt nog wel nodig zijn, dan laten we denk ik een kans liggen om hier een interessant verhaal van te maken.
Ja, dus wat we van Sascha in de vorige aflevering eigenlijk hebben geleerd, we hebben hier te maken met een groot probleem. Daar kun je van weglopen. Ja. Maar je kan hem ook in plakjes snijden en plakje voor plakje opeten.
Ja.
En dat is denk ik wat we het beste kunnen gaan doen.
Slicing the elephant. Ja, precies. Dus het gevaar gewoon tegemoet treden. Zij noemde het het beest in de bek kijken, volgens mij.
In de kont was het toch, dus, of niet?
Nee.
De koe in de kont.
In de bek. Oh, nee, we gingen het beest in de bek kijken. Ik weet het heel zeker.
Oké.
Niet zo ranzig jij.
Nee, ja, sorry.
Nou, we gaan het beest in de bek kijken. Dus dat.
Daar gaan we.
Oké. Ja, waar beginnen we? Welk plakje?
Nou ja, ik denk als ik... iedereen heeft natuurlijk wel een beeld bij wat er op dit moment kan met AI. En iedereen denkt dan aan ChatGPT.
Ja, precies. Volgens mij hebben we helemaal geen beeld, maar we denken het te hebben.
Precies. Ja. Het genereren van teksten. Nou, offertes bestaan voor een groot deel uit teksten.
Ja.
Dus als we zeggen van, nou, waar is waarde te halen? Hoe is je werk makkelijker te maken door AI of AI? Wat zullen we doen, AI?
Laten we AI doen.
Ja, doen we AI.
Ik kan ook KI doen, hè? Dat bek niet zo lekker.
KI. AI. Nee, dat punt zijn we gepasseerd, denk ik. AI. Dus we hebben veel tekst te maken met veel teksten. Ja. Nou, we kunnen best wel ChatGPT laten helpen om teksten te maken. Heb je er wat ervaring mee opgedaan?
Ja, zeker. Zou mijn vak niet zijn natuurlijk als je bij winnende offerte schrijven werkt en dan zegt, nou, we doen er niet zoveel mee.
Ja.
Dus ja, wel wat ervaring mee opgedaan en ook heel terughoudend mee. Omdat ik de hele tijd in de weer ben met content van bedrijven. En ik me er heel bewust van ben dat veel van die bedrijven policy hebben over het delen van dat soort gegevens in een open model. Of in een open source model, hoe noem je zoiets? Nou ja, je snapt wat ik bedoel.
Ja, ik snap dus, wat je bedoelt. Het is natuurlijk de vraag of het echt zo is. Dat zouden we misschien eens kunnen uitzoeken, want OpenAI heet OpenAI.
Ja.
Maar is zo gesloten als wat. Het klinkt misschien een beetje open source, maar dat is het niet.
Ja.
En ze beweren ook dat in principe de input die je geeft niet gebruikt wordt voor trainingsdoeleinden. Ze hebben gewoon ooit heel het internet leeggetrokken, een paar jaar geleden. En al die content is gebruikt om een taalmodel mee te maken.
Ja.
En ik vraag me dus af, ik weet het dus niet, maar ik vraag me echt af of dat wat je in ChatGPT zet, of dat je dat zou moeten markeren als een soort van privacy schending als daar persoonsgegevens in zouden staan of bedrijfsgeheimen in zouden worden gedeeld. Ik weet het oprecht niet. Dus hebben we alvast een vraag te pakken.
Vraag voor op de lijst, precies. Ja. Maar totdat ik het antwoord heb, wacht ik nog even in het kader van de aansprakelijkheid. Dus ja, wel mee zitten spelen. En iedereen doet dat natuurlijk. Ik ben, moet ik eerlijk zeggen, nog niet mega enthousiast. Maar nu voel ik me ook, terwijl ik het zeg, een soort dinosaurus. Dan denk ik, ja, is dat dan niet weer mijn brein die denkt, we kunnen dit als mens echt beter. Ik vind, maar dat kan ook komen door hoe ik prompt. Ik vind het nog niet, ik heb de swag nog niet gevonden om hier een fantastische offerte en met name met aanbestedingen. Ik weet niet hoor.
Ja, nou, ik deel dat gevoel op zich wel. Zeker als je gewoon normale prompts erin zet. Bijvoorbeeld van geef mij eens even een offerte tekst hiervoor. Mm. En het is in een enkel zinnetje. Maar als je prompts heel erg uitgebreid maakt, dan zouden ze beter kunnen worden.
Ja.
En je kan ook, je hebt nu ook die custom instructions in ChatGPT zetten, waarbij je eigenlijk zegt van voor alles wat ik jou vraag, moet je de rekening mee houden dat ik deze persoon ben, dit al weet.
Deze en stijl van
dat je op deze manier eigenlijk geadresseerd wil worden door ChatGPT. En daardoor kan hij zijn schrijfstijl vast aanpassen. Je kan zeggen, je moet altijd tegen me praten alsof je een piraat bent. Dan ga je vanzelf met alleen maar harr aan het einde van iedere zin krijgen. Dat werkt gewoon. Dus daar zouden we wel wat mee kunnen bereiken. Dus dat is misschien ook al met heel concreet te maken van, hey, zet deze dingen in ChatGPT bij je prompt om ervoor te zorgen dat je al een beetje serieus overkomt en informeel dan wel formeel en dergelijke je teksten schrijft, dat het wel beter wordt dan de standaard in elk geval.
Ja.
Dus daar zouden we denk ik ook wel beter in kunnen worden. En dat moeten we maar gewoon eens, denk ik, gaan proberen en gaan uitvragen aan gasten in de volgende aflevering.
Precies, aan de experts. En eentje die ik dan ook, als je het nog even over teksten genereren hebt, wel op de lijst zou willen zetten, heeft te maken met de complexiteit. Dus niet het teksten genereren, maar de input die je nodig hebt om een goede tekst te genereren. Hè, voor een goede offerte, zeker als je complexe zakelijke B2B dienstverlening hebt, zit er soms best wel analyses aan vooraf. Hè. Bij een gemiddeld adviesbureau of IT-bedrijf zijn ze maanden bezig, bij wijze van spreken, om die hele klantvraag uit te vlooien. Van wat willen ze precies? Hoe zit dit allemaal? Hoe past onze oplossing hierbij? En al dat denkwerk, wat mensen nu nog doen, daarvan vraag ik me af, denk ik, één, kunnen ze dat ook overnemen? Kan een AI dat ook overnemen? En twee, hoe maak je daar een winnende commerciële tekst van. Dat vind ik, die noot heb ik nog niet gekraakt. Het zou wel leuk zijn, want dan ga ik hem onmiddellijk patenteren. Maar,
nou, het is natuurlijk wel eigenlijk een volgend plakje waar we dan aankomen. Niet alleen het maken van losse stukken tekst. Ja. Maak een introductie, maak een visie. Ja. Maar hoe ga je een structuur kiezen? En hoe gaat ChatGPT bijvoorbeeld weten wat mijn aanbod is? Dus kan ik bijvoorbeeld een catalogus voeden? Kan ik de laatste 100 offertes voeden om te laten zien met wat voor oplossingen ik kom. Maar ook kan ik de briefing erin stoppen. Dus kan ik de klantwensen in een lijstje erin ingooien. Zodat die eigenlijk uiteindelijk een soepje kan gaan maken van wat je kan, wat je eerder hebt gedaan, wat de wens is. En daar dan vervolgens een structuur op bedenken die invullen in de vorm van een offerte. Ja. Ik zou oprecht niet weten hoe ver ChatGPT bij daarbij komt. Maar we hebben natuurlijk meer dan alleen maar ChatGPT. Zijn er misschien andere modellen, taalmodellen die hier goed in zijn? Of tooling die heel veel input kunnen hebben, zonder dat het allemaal per se opgeslagen gaat worden bijvoorbeeld.
Ja, en zonder dat je dus heel veel moet gaan investeren in het zelf ontwikkelen van een gesloten model. Ja, want alles is te maken. Ik heb ook wel eens zitten kijken van, kan ik die neurovisie van mij op teksten en op aanbestedingsteksten en offertes, bepaalde regels kun je daar eigenlijk wel voor programmeren. Van nou, als dit dan dat, of dit moet altijd aan het begin staan, want dat vindt het ego leuk. Dan moet ik echt een soort softwarepropositie gaan ontwikkelen voor mijn gevoel. Om die visie of om een goede tekst te kunnen maken, standaard. Terwijl voor het gemiddelde bedrijf kan dat natuurlijk niet uit.
Ja, nou heb ik toevallig de beschikking over een tool.
Oh.
Dus het zou zomaar kunnen dat het ook input wordt voor Offri.
Ja.
Om te kijken van, nou, er zit ook een catalogus in. Er zitten offertes in. Daar zou je misschien een briefing aan toe kunnen voegen. En dat je dan op een knop drukt en bam, de offerte is klaar. Ja. Hoe ver komen we daar nou mee? Dat is eigenlijk iets waar ik wel heel graag achter zou willen komen.
Ja. Ja, dat is ook eentje voor op de lijst, voor de expert.
Ja, zeker.
Want mijn beeld is dat er heel veel, niet gehinderd door al te veel voorkennis hoor, wederom, maar dat er heel veel van die losse tooltjes zijn. Dan zeggen ze, ja, je hebt wel iets met voice-to-text. En dan kan je bijvoorbeeld bij een acquisitiegesprek of een klantmeeting of een marktconsultatie, als je een aanbesteding doet, gaan zitten, allemaal opnemen, laten transcriberen en aan misschien ChatGPT vragen, hallo, haal de essentie hieruit en dan daarna zet het in een offerte. Ja. Volgens mij kan dat gewoon al.
Ja, daar heb ik wel wat ervaring mee opgedaan. Ik gebruik de Mac Whisper voor. Daar is een nieuwe versie van die elke keer weer veel beter is dan de versie van een paar maanden geleden. En dat door ChatGPT gooien, haal hier de to-do's uit, bijvoorbeeld in deze meeting.
Ja.
Dat gaat best wel goed.
Ja.
De eerste goede ervaring mee opgedaan.
Ja.
Dus dan zouden we eens naar kunnen kijken of je ook een briefingsgesprek op die manier kan opnemen. Kan die stem uit elkaar houden? Ik weet het niet precies. Ja.
Jawel. Ja, en het zou wel interessant zijn. Want als ik kijk naar de gemiddelde offerte, ook bij opdrachtgevers waar wij komen, wij standaardiseren vaak 80-90% van de offerte, afhankelijk van het soort dienstverlening. En dan zeggen we, nou, die laatste 10% is maatwerk. Want daar zit de echte klantvraag en die moet de accountmanager of de adviseur of de whoever zelf samenvatten en zelf goed opschrijven. Ja, dat lijkt me typisch iets. Dat is geen toekomstmuziek of zo.
Nee, hè? En het is ook
maar
niet dat je denkt van,
ik ben nog nooit bij een bedrijf gekomen die zei, oh, dat doen we al.
Ja, en het is ook niet zo dat als je denkt van, oeh, als AI dat overneemt, heb ik straks geen werk meer. Dat lijkt me toch vooral ook een irritant taakje wat uit handen genomen wordt misschien.
Ja, dat is dat is natuurlijk een van de andere vragen die iedereen al te pas en te onpas stelt. Dus maar misschien moeten wij het paadje ook nog wel even in met de expert. En wat blijft er nog over voor de mens die sales doet als we dit allemaal echt gaan toepassen?
Nou, zeker. Ik hoop er een beetje op dat er iets overblijft. Ik heb er alle vertrouwen in, zeker voorlopig. Maar misschien slagen we er wel in om een aantal wat minder fijne taakjes te automatiseren, weg te werken. Zodat je uiteindelijk bijvoorbeeld, wat wij vaak noemen, meer aandacht kan geven aan de lead. En dus inderdaad wel langs kan gaan, omdat je de tijd niet hoeft te besteden aan het uitpluizen van briefings en het schrijven van offertes. Wat niet per se iedereens hobby hoeft te zijn.
Niet?
Ja, van jou
ik
misschien.
Ik dacht dat iedereen het leuk vond. Ja. Ja, nou ja, dat is, ik denk inderdaad dat als je het echt in het salesproces als geheel bekijkt, dat er enorm van op zou kunnen knappen, omdat je meer tijd hebt om op de relatie te werken, meer te gaan golfen. Hè? En Alfred de Weert heeft daar in seizoen 2 ook nog wel het een en ander over gezegd, volgens mij. De andere kant, hè, dus als het tekstschrijven zoveel makkelijker wordt, ja, dan hè, de beroepsgroep tekstschrijvers en de mensen die zich druk zitten te maken over kwaliteitsdocumenten bij aanbestedingen, dus lees de Saskia Kerkhoffs van deze wereld, ja, dat gaat er wel anders uitzien. Dus ja. Dat is ook wel een vraag die ik heb. Ik weet niet of die expert die kan beantwoorden, maar van waar zit dan nog de toegevoegde waarde van de mens?
Ja.
Ik denk wel dat die er is. Maar ook op echt het teksten schrijven zelf. Ja, je moet natuurlijk controleren en kijken, slaat het ergens op en zitten analyse. Maar dan ja. Word je meer een soort corrector.
Ja, omdat je natuurlijk AI niet uitblinkt in feiten. AI droomt in principe. Hè? Dus ja, je moet denk ik het hele feit helaas daarin goed gaan hebben. Maar wat ik ook wel interessant vind om achter te komen is, als offertes complexer worden, betekent het eigenlijk dat de waarde van AI toeneemt of dat juist dat het meer mensenwerk wordt? Als je het hebt over aanbestedingen en je hebt 70.000 bladzijden door te nemen aan documentatie, dan kan ik me best voorstellen dat je tegen AI een model zegt van haal hier even de inconsistenties uit, dan weet ik waar ik over moet doorvragen, bijvoorbeeld. Ja. Of vat het even voor me samen. Ja, is dat dan juist handig? Ja, dat is er natuurlijk al. We hebben ook met Fedor eerder gesproken daarover. Dus die aflevering moet ik misschien even teruggeluisterd worden. In ieder geval door mij. En, maar misschien is het ook wel zo dat het vooral een eenvoudige offerte is. Echt meteen concreet in te zetten is. En dat we zeggen, nou voor complexe offertes, dat zit wel in de pipeline. Ja. Maar kom over een jaartje nog een keertje terug. Want dan zijn we met z'n allen weer een stap verder daarmee.
Ja, wel om echt de inhoud in de verf te zetten, denk ik. Dat, dat je aan het eind... als we de use case aanbestedingen nog even hier houden. Je moet dan bijvoorbeeld op vier kantjes iets opleveren. En er mag geen regel langer zijn dan vier kantjes. Want dan wordt hij niet meer beoordeeld. Ja, als je dan een half A4 te veel hebt, dan kun je natuurlijk nog wel een keer er doorheen jassen en zeggen, nou, kort dit in waar mogelijk. Hè, ja. Daarvan kan ik me voorstellen dat je niet... daar hoef je geen tekstschrijver voor, weet ik wat voor bedrag voor in te huren.
Ja.
Maar dat is nog wat anders dan echt een strategische verhaallijn neerzetten. En dat is vooral waar ik dan in geïnteresseerd ben.
Ja. Ja, precies. Nou, dus daar is een hoop in ieder geval voor uit te zoeken. Als ik verder nog een plakje zou willen noemen. Mm. Ik ben natuurlijk ook veel bezig met het aantrekkelijk maken van offertes.
Ja.
En bijvoorbeeld door daar afbeeldingen in te gebruiken, diagrammen die verhelderen, maar ook bijvoorbeeld persoonlijke videoboodschappen in een offerte op te nemen. Ik denk dat dat ook best interessant kan zijn om daar naar te kijken. Dat je... een keertje een videoboodschap opneemt, maar dat er even een woord in vervangen wordt. En dat vervolgens de video lekker blijft lopen. Dat soort middelen zijn er ook al. Hè? Mm-hmm. Jacob Thuisgaard, ook gast in het vorige seizoen, heeft er ook wat over verteld. Ik weet alleen even niet zeker of dat nu in of buiten de uitzending was. Maar
buiten.
Ja, nou, de videotooling waarmee je eigenlijk gewoon als... dan kun je gewoon eigenlijk zeg je van, nou, hallo Saskia. En dan zeg je tegen het doel, nou, noem maar eigenlijk hallo Thijs. Dan gaat hij de lip-sync gaat hij veranderen. En de audio gaat hij veranderen, want hij kent je stem. En op die manier kun je makkelijker persoonlijke videoboodschappen opnemen. Zit voor mij een beetje in het cringy gebied. Maar om maar in ieder geval ook het visualisatieverhaal mee te nemen. Want daar is de AI natuurlijk ook super goed in. Als we naar Midjourney en DALL-E en dergelijke image generators kijken. Het niveau daarvan is krankzinnig hoog. Dus ook voor de illustratie van je offerte, maar ook voor het uitleggen van je offerte in diagrammen lukt het misschien ook wel. Dus ik denk ook wel dat ik dat pad zou willen bewandelen. Om die tooling daarvoor even te bekijken. En hoe je dat ook effectief inzet.
Ja. En daarbij rijst bij mij dan ook de vraag en hoe je dat allemaal een beetje integreert. Want we hebben dan nu al het idee van, oh ja, je hebt voice-to-text en je hebt iets met DALL-E of een visual generator. Wat is de term?
Een image generator,
image
denk ik.
Image generator. En je hebt de tekstgeneratiemodellen. En nou ja, er zijn vast nog een heleboel meer waar ik totaal geen zicht op heb. Hoe maak je daar een geïntegreerd geheel van? Dus eigenlijk dezelfde vraag als die organisaties met al hun applicaties hebben. Hoe knoop je het allemaal een beetje leuk aan elkaar?
Precies.
Of maakt het niet uit en gaat dat allemaal heel naadloos? Ik heb dat nog niet vaak genoeg geprobeerd.
Nee, ja, dat is natuurlijk een terugkerend thema bij alle vormen van software. Hè? Pak je best of breed of ga je voor de totaaloplossing?
Ja, de suite.
Dat is een goede vraag, denk ik, ook om te stellen. Zijn er al totaaloplossingen voor?
Is er een soort suite waarvan je kan zeggen, nou, als je deze koopt dan of deze licentie neemt, dan ben je voor je offertes en je hele salesproces zit je gewoon gebakken.
Ja, ja.
Ja. Goeie vraag.
Hartstikke leuk. Hebben we al genoeg vragen, denk je?
Ja, ik heb er nog één. Ja? Die heeft te maken met de complexiteit van de dienstverlening. Dus maakt het nog iets uit in wat voor branche je zit en hoe ingewikkeld de dienst is die je verkoopt. Dus is AI ook al klaar om je te ondersteunen bij een IT-deal van 100 miljoen, bij wijze van spreken, versus de hovenier die een tuin gaat aanleggen en daar een offerte van 7k vooruitbrengt.
Ja, precies.
En bij dat tweede kan ik me iets voorstellen. Bij dat eerste ben ik zoekende.
Ja. Nou, we gaan samen op zoek.
Oké. Heb jij nog een ontzettend tooltje?
Ja, ik heb een tooltje die niet zo erg veel met AI te maken heeft. Meestal ben ik on topic met het tooltje.
Ja.
Ik ga wel even op zoek naar een raakvlak, dat komt goed. Okay. Ik wil de aandacht even gevestigd hebben op Arc. Arc is een browser. En ja, we zitten met z'n allen toch wel eens een beetje de hele dag in de browser. Of een deel ervan, allicht.
Groot deel.
Die ervaring is eigenlijk al een jaar of 10 hetzelfde, denk ik. Tapjes en verder gewoon vooral de website of applicatie aan het bekijken ben. Arc, vind ik, heeft daar echt een behoorlijk nieuwe visie op ontwikkeld. Want ik weet niet of het jou wel eens overkomt, maar ik zit wel eens een keertje met 20 tapjes open, bijvoorbeeld. En dan wil je die graag een beetje kunnen organiseren. En het organiseren van tapjes is altijd een beetje matigjes. Maar soms heb je ook bijvoorbeeld verschillende omgevingen, contexten waar je tussen switcht. Privé, werk, hobby. Wat Arc eigenlijk doet, is bijvoorbeeld al je tabbladen organiseren. En in plaats van dat het aan de bovenkant zit, zit het aan de linkerkant, waardoor je veel meer ruimte hebt om al je tabbladjes te organiseren. Je kan ze pinnen, je kan er verschillende dingen mee doen, maar je kan heel makkelijk switchen tussen contexten. Dus je kan zeggen van nou, ik ben daar ingelogd op die Google en daar ben ik ingelogd op die Google. Dan kun je makkelijk tussen switchen. Dat kan Chrome bijvoorbeeld ook als browser, maar niet zo soepel. En bij Arc hebben ze het hele proces gestroomlijnd. Alles gaat met keyboard shortcuts, waar ik echt heel erg warm van word. Dus dat is lekker. Dus het is echt voor de geavanceerde browsergebruik is het echt heel, heel erg fijn en een echte tijdsbespaarder.
Wanneer kwalificeer je als een geavanceerde browsergebruiker?
Ik denk, laten we zeggen, als je meer dan nu naar je browser kijkt, je hebt meer dan 20 tapjes open, dan moet je sowieso, denk ik, even naar gaan kijken. Of heb je er open?
Ja, niet zo geavanceerd. Nu 4, maar ik klik er altijd heel veel weg om te voorkomen dat ik pop-ups krijg tijdens de opnames.
Ah, heel goed. Ja.
Maar ik ben een beetje een dino. Denk ik.
Arc die haalt ze gewoon vanzelf weg.
Ja.
Dan kun je gewoon instellen, na 12 uur sluit ze maar. Dan weet je van, oh shit, deze tapjes gaan gewoon weg. Ik moet hier iets mee, anders dan haalt Arc hem weg. Helpt voor mij wel om er even een to-do'tje van te maken en het wat beter te organiseren.
En wat levert het op als je dat op deze manier gaat doen? Dus waarom zou je Arc gaan gebruiken?
Nou, het is echt een tijdsbespaarder. Omdat je gewoon veel makkelijker switcht eigenlijk tussen al die verschillende venstertjes. In plaats van dat je weer niet drie keer een paar knopjes moet drukken, is het gewoon... Dan ben je er weer.
Ja.
Dus dat helpt. En het is eigenlijk gewoon een smoother ervaring. Je kan altijd twee browservensters naast elkaar in een venster hebben. Dan denk je, ja, oké, ik kan ook twee browsers naast elkaar doen. Dat kan ook. Kan. Maar hier kan het veel makkelijker.
Ja.
Dus dan heb ik bijvoorbeeld rechts mijn notitie-app en links mijn agenda. Of mijn offerte-tool. Hè, dat is ook echt zo. Dan heb ik het altijd naast elkaar in beeld. Nou, dat soort dingen zijn heel erg lekker. En, oh ja, ik ging een brugje maken naar AI... Er zit een integratie met ChatGPT in, dus je kan gewoon met een shortcut een vraag stellen aan ChatGPT. Hij gaat zelf een naam geven aan je downloads, zodat je niet een of andere super vage naam.pdf in je download hebt staan, maar op basis van de inhoud een logische titel geeft, bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingetjes kan die ook doen.
Okay.
En zo maakt het je leven net even weer een procentje beter. Dus ja. Arc, gemaakt door The Browser Company, aptly named zou ik willen zeggen.
En wat kost dat?
Is gratis.
Is gratis.
Yes, ja. En te vinden op arc.net. En ik meen dat hij nu nog Mac-only is. Dat moet ik even bijzetten. Ze werken aan de Windows-versie. Kwestie van tijd, maar...
Ja, ik loop altijd achter.
Met de Mac-jongens lopen altijd voor.
Met Windows en ik ben altijd... Ja,
ja, sorry.
Helemaal benadeeld.
Nog even, okay. Maar ik laat het weten als die ook voor
ja, hoor, bedankt. Ja. Oké. Okay. Nou, tijd om met die expert te gaan praten, denk ik.
Gaan we doen. Er komt een nieuwe aflevering aan. We gaan er aan het werk om gasten erbij te vinden die bij de vragen passen. Dat gaat vast lukken. En dan komen we daar binnenkort bij op terug.
Ja, misschien nog een kleine oproep dat als wij hele fundamentele vragen onszelf niet hebben gesteld, waarvan jij als luisteraar denkt, ja, maar als er hier een expert aan tafel komt, dit moeten we weten, stuur hem dan even naar ons in. Waar wil je die hebben, Thijs? Jij bent van de...
Nou, ik zou zeggen info@offertepodcast.nl.
Nou, dat moet lukken.
moet werken. Ja, ja zeker. Okay. Dit was deel 1 van het 2, 3 of 4 luik over AI en sales. We gaan het meemaken, zou ik zeggen. Als je deze podcast wil volgen, abonneer je dan op je podcastplatform naar keuze. Geef sterretjes en duimpjes waar mogelijk, vertel het voort. En als je meteen wil weten wanneer er een nieuwe aflevering is, meld je dan aan op de alert op offertepodcast.nl, waar je ook de show notes vindt.
Moeilijk woord.
Zo. Wij zijn Thijs Leidens van Offri. Offerte software waarmee je in een paar minuten een winnende offerte bij elkaar klikt. Al of niet met AI. En Saskia Kerkhoff van Winnende Offerte Schrijven. Tot de volgende.